Na Psalm 140 gaan wij inmiddels, waar in mijn Bijbel boven staat, gebed om bescherming tegen goddeloze mensen. Dat heet een psalm van David en het heet voor de opperzangmeester. Ik zeg het altijd met een lichte grijns, de opperzangmeester. Het is opper, het is meester. Het is niet zang, zeg ik elke keer toch, ongeveer. Iets hoogs, iets eeuwigs. En de populaire vertaling via de Septuaginta luidt met het oog op de eeuwigheid. In verband met hogere dan wel blijvende, zeg maar, eeuwige dingen. Daar gaat de psalm inderdaad over. En hij begint met: red mij, Heere, van de kwade mens. En niet van de kwade mensen. Hoewel dat aan de orde komt. Maar het staat in het enkelvoud. En in tweede instantie is dat ook het geval. Namelijk: behoed mij voor de man alles gewelds. Ik heb me suf gepraktiseerd van of dat goed Nederlands is. En zo ja, wat het dan betekent. Alles gewelds, maar ik kan er niks van maken. Mijn kennis van het Nederlands schiet kennelijk tekort. Ik weet het niet. Maar het betekent gewoon de man van geweld. Wellicht van veel geweld, dat is twijfelachtig. Dat wil zeggen, dat Hebreeuwse woordje wat ertussen gefrommeld is, dat heeft geen andere functie dan enige nadruk te leggen. En misschien dat het daarom geworden is tot de man alles gewelds. Later heet het gewoon de man des gewelds in vers 12. Namelijk. Hè? Ja, men vertaalt het dan vrijmoedig naar het meervoud. Zo van, het staat wel eens wel grammaticaal in het enkelvoud, maar bedoeld is een mensheid, welk mens het ook is. En dus wordt het dan meervoud. Dus hetzelfde effect als dat van Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ja, er staat Adam. En dat betekent niet eens mens. Nou ja, als je het oprekt, kan je het ervan maken, maar dat betekent het strikt genomen niet. Maar men doet dat. Maar het gaat specifiek over één. Daarna wordt het wel degelijk een meervoud overigens. Het is een bekend verschijnsel. Maar men zou dat verschijnsel zo laten. Zo staat het nou eenmaal in het Hebreeuws. Dus red mij van de kwade mens, behoed mij voor de man alles gewelds. Van alle geweld, van veel geweld, of wat men er maar van had willen maken. Die veel kwaads in het hart denken. Kijk, en nou wordt het meervoud. Die veel kwaads in het hart denken. Alle dag samenkomen om te oorlogen. Zij scherpen hun tong als een slang. Heet addervergift is onder hun lippen. Shela staat er dan eerst. En dan: bewaar mij, Heere, van de handen des goddelozen. En dat is enkelvoud. Want anders had het moeten zijn der goddelozen. Ja, ja. Echt waar. Het is de tweede naamval mannelijk enkelvoud. Dus van de goddelozen. Bewaar mij, Heere, van de handen van de goddeloze. Behoed mij van de man alles gewelds. Daar staat hij weer een keer. In vers 5. Van hen die mijn voeten denken weg te stoten. Die mij proberen te tackelen. Onderuit te halen. Omver te werpen. En daarna wordt het weer meervoud. De hoovaardigen, vers 6. Hebben mij een strik verborgen. Strikken worden in het verborgene gezet, die worden verstopt. Onder het gebladerte, of waar dan ook maar. Hè? Ja. Hebben mij een strik verborgen en koorden, in de betekenis van strikken uiteraard. Ze hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs. Valstrikken hebben ze mij gezet. Sela. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn God, neem ter oren, o Heere, de stem mijner smekingen. Heere, Heere, sterkte mijns heils, gij hebt mijn hoofd bedekt ten dagen der wapening. Ten dagen der strijd is het eigenlijk het dagen van de veldslag, of wat het maar was. Geef, Heere, de begeerten des goddelozen niet. Daar is het weer enkelvoud. Geef niet de begeerte van de goddeloze. Bevorder zijn kwaad voornemen niet. En het is niet hun kwaad voornemen, maar zijn kwaad voornemen. Dus het is weer enkelvoud. En daarna wordt het meervoud. Zij zouden zich verheffen. Ze zouden maar hoogmoedig worden als er iets van hun werk, hun plannenmakerij zou lukken. Dat is het dan. Maar dus ligt grote nadruk op het enkelvoud. Aangaande het hoofd dergenen die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekken en vurige kolen moeten op hen geschud worden. Hij doet hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan. Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden, een boos man des gewelds, dat is de derde keer een man des gewelds, meen ik, die zal mij jagen totdat hij geheel verdreven is. Ik weet dat de Heere de rechtszaak des ellendigen en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren. Gewisselijk de rechtvaardigen zullen uw naam loven, de oprechten zullen voor uw aangezicht blijven. Het is een bekende beeld, om zo te zeggen, dat wij kennen uit de psalmen, met de strijd, in hoge mate de strijd van één tegen één, van de psalmist tegen die ene tegenstander. En van daaruit ontstaat inderdaad een meervoud, dat wil zeggen de psalmist, of gewoon Christus natuurlijk, en de zijnen, dat heet dan hier de rechtvaardigen of de oprechten in het laatste vers van deze psalm. Enerzijds en anderzijds, ja, die man des geweld, die heeft ook een heel gezelschap om zich heen, een verzameling volgelingen, of hoe dat maar genoemd zou moeten worden. Maar het is een strijd van twee categorieën, met elke categorie één aanvoerder, om zo te zeggen. En hoe dat afloopt, dat weten wij allemaal. Ik bedoel, dat is de essentie van de Bijbelse geschiedenis. Het is een strijd tussen God en Satan. Het is een strijd tussen Christus en Antichrist. En ja, de mens is daar op een of andere wijze in betrokken, maar dat is niet waar het primair allemaal over gaat. Dat is ook het dilemma waar ik altijd tegenop loop. En u misschien ook wel, dat weet ik niet, maar altijd. Als je mensen het evangelie wil brengen of over de Heer wil spreken, beginnen ze over zichzelf te praten en over mensen gaan hebben ze enzovoorts. En daar moet het aan voldoen, daar moet het inpassen, mensen moeten er wat aan hebben. En ik breek dat altijd af, misschien te rigoureus denk ik ook wel eens, maar ja, het gaat niet om de mens. De mens is, hoe noemen ze dat? Kan gemist worden. Dus, hoe heet dat? Spendable? Hoe noemen ze dat in het Engels? Hè? Wat? Ik versta goed. Zoiets, ja. Disposable, zo is dat het woord ongeveer. Hè? Ja, de mens kan gemist worden. Ik bedoel, er zijn er genoeg. Er zijn er miljarden, dus ja, dan maakt het. Dan maakt het allemaal uit. En ik protesteer ook altijd heftig tegen het idee van, ja, God heeft de mens lief, dus je bent een juweeltje, je bent een gem, je bent een, wat je allemaal bent. God heeft je lief, dus je bent wat waard kennelijk en al dat soort dingen meer. Dan moet ik u zeggen, het is wel aardig bedacht, maar het heeft een kern van, nee, niet eens een kern van waarheid. Maar het is een hele leugen. Het is niet waar. De mens is een zondaar. En God heeft hem afgerekend, heeft hem weggedaan. En als je dat niet bevalt, dan zegt de Heer, je kunt alsnog tot me komen. In gehoorzaamheid. In mij dienen. Maar hij zegt niet, ik wil alsnog tot jou komen. Dat is echt niet het geval. Dat maken wij ervan. Vanuit onze optiek. Maar dat is niet het punt. De Heer trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Zet ons over uit de duisternis in zijn licht. Plaatst ons in zijn gemeenschap. Enzovoorts. Protesteer altijd tegen die vreemde ideeën die vooral rond kerst populair worden. God met ons, weet u wel. Hij komt tot ons, hij wil bij ons wezen. En hij was één van ons. Die heb ik in Hattem opgedoken, deze. Hij was één van ons. Ken je die of niet? Nee? Oh. Rien Poortvliet, ja, kijk. Heel goed. Ja, cultuur. Hebben we in de zaal. Ja, Rien Poortvliet, hij was één van ons. Ja, hij was één van ons. Wel erg slappe hap is het dan, hoor. Hij was één van ons. Maar goed, hij komt dan. Ga daar niet verder op in. Maar dat is het principe. Het principe is, God heeft een strijd, voert een strijd tegen zijn tegenstander. En hij heeft ons bekendgemaakt hoe dat afloopt. We hebben er ook alle vertrouwen in. Omdat als God wat zegt van tevoren, dan komt het altijd. Dat is wat hij doet. Hij komt er van tevoren aan wat hij doet. En tot op heden is dat altijd gerealiseerd geworden. Dat is ook een van de belangrijkste aspecten van de heilsgeschiedenis. En daarmee van de Bijbel als zodanig. Dus we hebben daar alle vertrouwen in. En u en ik, wij worden opgeroepen als het ons interesseert. Als we willen dat we daarin betrokken kunnen worden. En mee kunnen doen aan de goede kant, om zo te zeggen. En het hoeft niet, het is, ja. Nee, het hoeft niet. De mens is een zondaar, het loopt slecht met hem af. Het loopt slecht met hem. Het is slecht met hem afgelopen. Want ja, één is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Dan moet je dat eens zeggen, want dan kijken ze je aan. Waar heeft die man het over? Christenen, die zich christenen noemen. Die zeggen, waar heeft die man het over? Begrijpen niet waar je het over hebt. Maar ja, dat is de essentie van de Bijbelse boodschap. God heeft deze wereld veroordeeld, heeft de zonde veroordeeld in het vlees enzovoorts. En de prediking is dat het nieuw leven is in de opgewekte Christus. En je kunt dus aan hem deel krijgen en dan word je ook betrokken in het vervolg van die strijd, die in principe al gewonnen is overigens. Daarom heet het, we zijn in Christus meer dan overwinnaar. Maar niettemin, er moet nog wat afgewerkt worden naar de toekomst toe. En daartoe worden wij opgeroepen, eventueel. En wat hier beschreven wordt, is niet maar de strijd van die ene man waaraan wij ons zouden spiegelen en wiens voorbeeld wij zouden volgen of zoiets. Het is veel meer dan dat, veel hoger dan dat. Daar gaat het maar om. Want hoe dan ook, wat wij hier zo in het algemeen lezen in deze psalm mag voor ons toch niet al te moeilijk zijn om dat te begrijpen. Want het is niet maar een gebed om bescherming tegen goddeloze mensen, maar het gaat over die één. Die ene man des gewelds, die bovendien een nogal grote mond heeft, om zo te zeggen, want ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar daar ging het wel over. Over een mond en over een man met een kwade tong. Dat is in vers 12. Ik weet, het woord kwaad is ingevoegd, maar dat is wel degelijk de strekking. Een man van tong zal op de aarde niet bevestigd worden, dat wil zeggen, zal op de aarde niet blijven. Maar eerder heette het al, hun scherpe tong, als een slang, heet addervergiftis onder hun lippen. Dat is vers 4. En in vers 2 was het gewoon de man van alle geweld. Nou kennen we die man van alle geweld, die kennen we ook al uit Psalm 18. Ik blaad er even naartoe. Psalm 18, waar het gaat over, ik neem de draad op de vers 48, over die God die mij volkomen wraak geeft en de volken onder mij brengt, die mij uithelpt van mijn vijanden. Ja, gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan, gij redt mij van de man des gewelds. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen, en uw naam zal ik psalm zingen, die de verlossingen zijns konings groot maakt en goede tierenheid doet aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Het zijn woorden van de Heer Jezus uiteraard, hoewel ze natuurlijk ontleend zijn aan David, of neergeschreven zijn als woorden van David. Maar het zijn woorden die in de mond van de Heer Jezus gelegd worden. En daar heet het al, gij redt mij van de man des gewelds. Van de man die geweld gebruikt. En wie het is, ja, dat is niet zo moeilijk, dat is de duivel zelf. Mocht je nou zeggen, maar dat is toch niet de man. Dan moet ik u zeggen, nou, het is een kwestie van tijd. Dat komt nog. Want als hij uit de hemel geworpen wordt, zal worden in de toekomst, dan heet hij wel degelijk een mens. In de handboeken staat, er is een goede reden voor, het ziet eruit als een mens en als het eruit ziet als een mens, dan is het een mens. En dat, ja, dat staat in de handboeken, maar daar is een goede reden voor, want wij denken een mens is een mens als zijn ouders mensen waren, of zoiets, een mens is een mens op grond van afstamming. En men haast zich dan te vertellen dat dat niet zo is, al wat er als mens uitziet, heet mens. En dat geldt dus ook voor de duivel als die op aarde geworpen wordt. En dan heet hij dus de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Toch? En als de duivel heet hij trouwens degene die het geweld desdoods heeft. Afgekort tot degene die het geweld heeft en zich van geweld bedient. Wat is dan die kracht? Want geweld is kracht. Welke kracht is dat? Dat is die van de dood. Dat is zijn kracht. Het is ook enigszins vermakelijk om het vast te stellen, want een van de moeilijkheden van de mens, vind ik persoonlijk, is dat het ene geslacht komt en het andere gaat, en bij het nieuwe geslacht moet alles weer opnieuw uitgedacht worden. En dat is de geschiedenis van de mensheid dus. Vandaar het idee van l'histoire se répète. Dat is omdat de mensheid zich herhaalt. Een hele generatie vrij komt een nieuwe. En ik roep al die spottend en dan moeten ze het wiel overnieuw uitvinden. En het buskruid en het zwarte garen. Dat was nog wat, maar dat ontschiet me. Maar goed, zoiets. En dan gaan ze het beter doen. En wij in Nederland, en maar in de hele wereld is het zo, wij worden ermee overspoeld met mensen die zeggen, ja, maar we weten nou hoe het moet. En dan gaan we het helemaal anders doen. En dan krijg je een nieuw onderwijssysteem en een nieuw politiek systeem. En een andere bedrijfsorganisatie en wat je allemaal maar krijgt enzovoorts. Dan hebben ze ineens een idee hoe het anders moet enzovoorts. Dan krijg je Jesse Klaver en zo. Krijg je, nou ja, toevallig schiet me één naam te binnen, maar... Maar als ik het vaak genoeg zeg, verdwijnt die vanzelf. Hoe was dat ook weer met die D66 man? Die is toch ook verdwenen? Ja. Met zijn naam alweer kwijt inmiddels. Ja.
Over 100 jaar leeft hij ook niet meer.
Ik heb hem enige malen genoemd, nou is hij weg. Pechtold,
Alexander Pechtold.
Dia.
Ik bedoel,
Ja. Ja, ja.
Nou ja.
Maar nou zijn we van de regen in de drup gekomen. Dat schiet ook niet op. Maar ik bedoel maar, dat herhaalt zich gewoon. Dan komt er weer een of andere nieuw lichter. En die niet gehinderd wordt door enige levenservaring. En die zet dan toch een grote mond op. Enzovoorts. Ik had natuurlijk ook meteen Rutte kunnen noemen, maar ja, laat maar zitten. Zo gebeurt het. Komen mensen in alle eens vertellen hoe je je kinderen moet opvoeden enzovoorts. Mens, dat is in mijn de tijd van mijn leven is dat al enige malen veranderd. Dat men daar weer anders over dacht enzovoorts. Dus ja, dat is wat gebeurt. En iets anders is bijvoorbeeld om dichter hier bij huis te blijven. Dat is ook wat gebeurt met kennis van de schriften. Dat verdwijnt ook zomaar weer. Dat is dan verspreid en dan zo'n hele generatie sterft uit. En de volgende moet er niks van weten, weet er ook niks van. Ze vinden het niet belangrijk genoeg of wat dan ook. Het verdwijnt allemaal. En dan kan je weer overnieuw beginnen. Het ziet niet op hoor. Echt niet. En dat is hoe dat werkt. Dat is de kracht van de dood. Eigenlijk kun je dat niet een kracht noemen. Het is omgekeerd. Dan neemt kracht weg. Hè? Maar daarom juist. Het is zo sterk. Daar kan niemand tegenop. En vandaar dat het toch zo heet. En de duivel heet degene die het geweld des doods heeft. En die zich daarvan bedient. Nou komt hij daar wel achter, want ooit zal hij met ketenen gebonden worden in de afgrond. En met kracht waar hij niet tegenop kan. En in het dodenrijk notabene. Dat was waarvan hij zichzelf bediende. En hij zal er zelf in terechtkomen in Openbaring 19 en 20, waar dat beschreven wordt. Maar vooruit maar weer. Wij hebben hier van doen met die kwade mens. Eigenlijk, dit hele schriftgedeelte zou je gewoon moeten leggen naast 2 Thessalonicenzen 2. Omdat wij daar, denkelijk, dan toch zo ongeveer de meest uitgebreide beschrijving vinden van de duivel in zijn aardse situatie. In 2 Thessalonicenzen 2, waarin melding gemaakt wordt van de openbaring, heet het, in de praktijk gewoon de komst. Maar het heet de openbaring, vers 3, van de mens, en dat bedoel ik, de mens, der zonde, staat er in de Statenvertaling. We zeggen altijd wetteloosheid, want dat is wat het Griekse woord daar betekent. Degene zonder wet. Dus de mens der wetteloosheid, dat is een veel sterkere uitdrukking. Het is namelijk iemand helemaal zonder beginselen. Zonder normen, zonder waarden, die zich daar namelijk helemaal niks van aantrekt. Het is ook degene waarvan in tamelijk vrijblijvend staat in Daniel, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat wil zeggen, hij trekt zich van enige normen en waarden helemaal niks aan. Dat is dus wetteloosheid in de brede betekenis van het woord. Dat is omdat hij grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Tegen God namelijk. Maar het heet dat geopenbaard zij, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, betekent in de praktijk dat hij het verderf zal erven, dat hij daarin zelf ten onder zal gaan. We weten dat tamelijk zeker, omdat dezelfde titel ook gebruikt wordt voor Judas. En die bedienden zich niet van het verderf of zo, maar die gingen zelf aan te gronden aan het verderf, heet dat. Hij kwam in het oordeel en het zal met deze mens der wetteloosheid ook zo zijn. En het is degene die, vers 4, die zich tegenstelt, tegen dus, en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. De een en ander is uitdrukkelijk ontleend aan het boek Daniël, dat begrijpt u. In mijn Bijbel staat er een verwijzing naar Daniël 11 onder, maar dat had ook nog wel een ander hoofdstuk kunnen zijn ook nog. Want het is een thema dat in diverse hoofdstukken van Daniël naar voren komt. Al moet ik er dan bij zeggen dat in het boek Daniël in principe gesproken wordt over de een of andere mens met wel degelijke menselijke afstamming. Een hoorn, een koning of wat dan ook. Maar dan toch altijd met verwijzingen erbij die dan toch wat vraagtekens oproepen. En pas in het Nieuwe Testament wordt ons dan geopenbaard, om het mooie woord maar te gebruiken, wordt ons geopenbaard dat er niet sprake is van die ene mens, maar dat er sprake is van nog een andere figuur. En daar hebben we het nu over, want dat is die figuur die wij kennen gewoon als de duivel, maar die uit de hemel geworpen wordt en dan op aarde terechtkomt en daar aan een carrière begint, om zo te zeggen. En dat is waar hierover gesproken wordt. En dat is de antichrist. U weet, want ik vertel het ook altijd, daar is grote verwarring over. Omdat die term antichrist, ja, die komt in heel Daniël niet voor. Die komt in heel Openbaring niet voor. Komt in Thessalonicense niet voor. Dus ja, het is een term die wat vrij ligt. En die men uit de Johannesbrieven geleend heeft en gebruikt ter beschrijving van figuren uit Daniël, Openbaring of wat dan ook. En ja, dat is nooit goed gedefinieerd geworden. Wat moet eronder verstaan worden? Dus daar is wat verwarring over. Maar antichrist is, voor zover ik het uit de Johannesbrieven 1 en 2 begrepen heb, is de term antichrist de aanduiding van een valse profeet, en namelijk van een geest. Ook dat staat erbij, geest. De geest van de antichrist, enzovoort. En als u mij vraagt, is dat gewoon de duivel die op aarde geworpen is. En daar gaat het hier ook over. Vandaar, het heet ook niet maar de komst, het heet de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, implicerend dat voordat het zover is, diezelfde figuur in het verborgene werkt, want anders dan kan het niet een openbaring heten. En zo is het maar net, want de duivel werkt in het verborgene. En dat staat er ook in de volgende verse, met name staat dat in vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En in vers 8, en als dan in de toekomst zal de ongerechtige, dat is nog steeds die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem wiens toekomst is naar de werking van Satan, in alle krachten, tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding enzovoorts. En dan weet u wie het is. Ik bedoel, dat met opzet lees ik het niet al te nauwkeurig. Maar want dan kom ik niet meer uit dit hoofdstuk. En dat was wel de bedoeling. Dus ja, het moet duidelijk zijn waar het over gaat. Het is die figuur die uiteindelijk hier op aarde richting geeft aan de menselijke opstand tegen God. Enzovoorts. En in die wereld die door de duivel beheerst wordt, door de baarlijke duivel, heet dat in goed oud-Nederlands, de lichamelijke duivel. In die wereld verschijnt de Heer Jezus Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te bouwen, op te richten. Het is maar dat u het weet. Ik bedoel, we zitten met zoveel vooroordelen. Een daarvan is, wederkomst van Christus is gewoon de jongste dag en die komt en dan is het van het ene moment op het andere band is het afgelopen, de hele wereld. Weg duizendjarig rijk, bestaat dan niet. En weg herstel van de troon van David in Jeruzalem is allemaal weggeredeneerd. En daarnaast hebben wij natuurlijk toch het idee dat er voor die jongste dag wat anders komt en dat dan dat de Heer komt om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Maar merkwaardigerwijs heeft men dan nog steeds hetzelfde idee. Van het ene moment op het andere komt de Heer en dan is alles opgelost. Dan is het ineens boem en dan klaar. En dan, dan komt de Heer en dan beginnen de duizend jaren. Liefst op dezelfde dag nog voor zonsondergang. Want er was wat haast mee of zo. Ik begrijp die dingen nooit. Want ja, dan ga je nog steeds voorbij aan al die profetieën die daar het een en ander over te melden hebben. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat, dat er op aarde op een bepaald moment helemaal geen gelovigen meer zijn. Dat is de opname van de gemeente waar zo heftig tegen geprotesteerd wordt. Maar dan is er helemaal niks meer. En dan begint het verhaal van voren af aan. Maar dan begint ook de opbouw van dat antichristelijke rijk hier op aarde. Want als de gemeente weg is, is de duivel op aarde geworpen. Dat verschijnsel kent men ook niet. Punt 1, omdat men de duivel heeft afgeschaft. Ik kan het ook niet helpen, maar zoiets. En punt 2, omdat men het noemt, omdat men spreekt over de val van Satan. En dan is hij toch al gevallen uit de hemel of zo. En dan, heb je dat dan nog nooit eens nagelezen dan in je Bijbel? Enzovoorts. Ik bedoel, dat moet allemaal nog gebeuren. En in de toekomst zal hij hier op aarde zijn kans grijpen en proberen om een wereldrijk te vestigen als verlengstuk van de Verenigde Naties en de Volkerenbond en als verlengstuk van Napoleon. En, er was nog een Duitser ook, maar die wil ik nog even weer kwijt. U weet wel, die man die wil ook zijn duizendjarig rijk oprichten, toch? Hij noemde het ook zo. Maar dat maar even terzijde. Dat soort dingen, daar voelt iedereen voor, naar het schijnt. En dan komt er een figuur en die gaat dat dan regelen. Zo zit dat. En dat is in de dagen van deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Als je verder geen beginselen hebt en gewoon pragmatisch te werk kunt gaan, zonder normen en waarden, maar gewoon pragmatisch. Het woord pragmatisch, kent u dat? Dat heb ik geleerd in 1966. Moest ik. Ja. Komt hij toch even bij. Bij de oprichting van D66, want het was een... Ja, serieus. Want het was een pragmatische... Dat was een pragmatische partij. En wisten wij veel wat pragmatisch was in 1966. Alles waren zuilen. Al die partijen die hadden hun beginselen. En D66 niet. Die hadden geen beginselen. Het was niet een zuil. Ze waren pragmatisch. En dat betekent dat ze geen beginselen hebben. Enzovoorts. En dat breekt ze nog eens op, denk ik, dat ze geen beginselen hebben. Maar aan de andere kant is natuurlijk, de duivel heeft dat ook niet. Heeft ook geen beginselen. Dat heeft maar één streven, zich te stellen boven God. En dus boven de normen en waarden. Hij maakt zichzelf tot norm, wat niet kan, want in zichzelf is hij verdeeld, logischerwijze. Dat heb je met de leugen. Daar gaat het hier ook over in 2 Thessalonicenzen 2, uiteraard. Maar in de toekomst zal die figuur verschijnen, hier op aarde. En die komt in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daar gaat het in de volgende verse dan verder over. Over waarheid tegenover de dwaling, heet het. En dat is precies waar de psalmist over spreekt, dus in psalm 140. Over dit vreemde verschijnsel. Over dat een mensheid geleid wordt als het ware in opstand tegen God. Een bekende thema, zo niet uit psalm 1, dan toch wel uit psalm 2. De heidenen woeden en staan op, spannen samen tegen God en zijn gezanten, laat ons hun touwen verscheuren en banden van ons werpen en dat soort dingen meer. Nou ja, dat is wat gebeurt. En eigenlijk in onze dagen hebben we er toch wel wat veel mee te maken, denk ik. Ik kan het makkelijk zeggen dat dat zo is, maar terwijl ik het toch enigszins aarzelend zeg, denk ik, ja, maar dat was natuurlijk ook voor onze tijd ook al zo. Dat de wereld op een of andere wijze altijd maar afgetrokken wordt van de waarheid en van vaste beginselen. En altijd werd meegezogen in de pogingen van de leugenaar van te beginnen. Dat is eigenlijk altijd zo geweest natuurlijk. Neem niet weg dat in onze dagen wij van doen hebben inderdaad met de verdwijning van het christendom als zodanig. En ik zeg dat ook wat moeilijk, omdat ja, christendom, het is maar wat je daaronder verstaat. Maar vandaag kreeg ik een omroepblad binnen en er stond op de voorpagina, ik heb het niet gelezen, maar stond op de voorpagina, de kerken lopen leeg. En in een zin daaronder, geloven wij dan helemaal niks meer? Vraagteken. Ik denk, nou, ik heb een week de tijd om het te lezen, dus dat doe ik dan misschien nog eens de gelegenheid vind. Geloven wij dan helemaal niks meer? Nou ja, ik denk het niet, nee. Dat is waarmee ook de hele westerse wereld zich belachelijk maakt. Ik geloof helemaal nergens meer in. Niet in een hogere macht of iets dergelijks. Niet in iets wat op God lijkt of zo, ook maar in de verte. Het is allemaal afgeschaft. Dus ja, en of ik dat erg vind dat de kerken leeglopen. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit.
Nou, de opname gaan de kerkdiensten nog gewoon door.
Ja, voor zover er dan nog mensen naartoe gaan. Ja, dan verandert echt niks mee. Dus vooruit maar weer. Mij zeggen die dingen niks. En waarom moet je er naartoe als je er toch niks te horen krijgt? En waarom moet je er naartoe als de lui die daar het woord voeren dan toch allemaal staan te vertellen dat het allemaal niet waar is? Ik denk dat er geen enkele reden is om te geloven wat er letterlijk in de Bijbel staat. Als je dat daar te horen krijgt, gaat het dan maar niet naartoe. Dat schiet ook niet op. Toch? En verder, ja. Mijn ervaring is dat je het ook niet nodig hebt om te komen tot kennis van de Heer of tot kennis van je Bijbel. Dat mag dan extreem zijn, maar dat is mijn beleving. Toch? Nou ja. Wij hebben een Bijbel en die wordt gewoonlijk buiten de deur gehouden. Waar dan ook maar. In hoge mate. En meer wil ik daar niet over zeggen, want het schiet toch niet op. Maar dit is dat gebed. Red mij, Heren. Ik ben terug in psalm 140. Red mij, Heren, van de kwade mens. Welke kwade mens? Die man van alle geweld. Die man van het grote geweld. Degene die zich bedient van de dood. De antichrist. Enzovoort. Want dit is een gebed geplaatst binnen de context van die strijd in de dagen van de wederkomst van Christus, waar we aan de ene kant hebben natuurlijk de Heer zelf, Ik praat dus in hoge mate over de dagen na de 70ste week van Daniël, uiteraard. Hè. In hoge mate de Heer zelf enerzijds en anderzijds hebben wij daarvan doen met de Amalekiet, de een, hoe heet het ook alweer, de Agagiet, de Hamaniet, de, wat het maar was, die grote hoorn, die kleine hoorn die uitnemend groot zou worden enzovoort. En we hebben van doen met Digimond. Dat is de duivel dus. Degene die grote mond opzet. En zo heet het hier ook. Er staat die veel kwaads in het hart denken, die alle dag samenkomen om te oorlogen. Je bent terug in Psalm 2, hoor. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? En ze beraadslagen tezamen. Die dus alle dag samenkomen om te oorlogen. Soms denk ik, je moest hier nou over een milieuconferentie doen. Maar goed, hè. Waar allerlei mensen samenkomen om te praten over gebakken lucht. Maar ja, toe maar. Maar veel meer dan dat. Zij scherpen hun tong als een slang. Een slang wordt geacht een scherpe tong te hebben. U begrijpt dat het beeldspraak is. Maar het is een beeldspraak ontleend aan de slang. Dat wil zeggen aan de oude slang, heet hij, in Openbaring 12. Ik moet even wat zoeken. Zat hij niet in mijn lijstje? Jawel, natuurlijk wel. De slang, de oude slang uit Openbaring 12, vers 9. De draak, of hoe je maar heten mag. De slang was listiger dan alle gedierte des velds. Uit Genesis, weet u wel, die slang. De tuinslang, ja. Zij scherpen hun tong als een slang. Heet addervergif is onder hun lippen. Je zal er maar door gebeten worden. Je zal maar besmet worden door het woord. De beet. Het woord van de slang. Dat is wat het is. En in uw Bijbel staat er waarschijnlijk ook een verwijzing onder naar Romeinen 3 vers 13. Ik wijs daar ook altijd op dat schriftgedeelte. Waar staat dat er is niemand rechtvaardig, er is niet tot één toe. En dan staat er viervoudig wat er niet aan deugt aan de mens. En dan wordt het genoemd de mond, de keel, de tong, de lippen. En een deel van dat schriftgedeelte is ontleend aan dit vers hier, uit Psalm 140. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun keel is een geopend graf en hoe dat maar heten mag. Het gaat over de mens in zijn spreken, in de eerste plaats. In dat wat hij bedenkt, wat uit zijn hart voortkomt, om zo te zeggen, uit zijn binnenste. Dat wat hij bedenkt en wat naar buiten gebracht wordt, primair via het spraakorgaan. Via het spreken. Jacobus voegt er eventueel aan toe dat de mens in de praktijk van zijn leven geleid wordt door zijn eigen tong. En hij heeft er prachtige beelden bij over een paard dat geleid wordt via een bit op zijn tong. Of hij heeft het beeld van een groot schip dat bestuurd wordt door één tong. Dat is dan het roer. Enzovoorts. En hij zegt, zo wordt een mens geleid door zijn tong. Door zijn eigen tong. Door wat hij spreekt. Feitelijk. Nou ben ik geneigd dat enigszins af te zwakken. Te zeggen, nou ja, het is maar niet die tong. Maar toch, het is wel degelijk wat de mens denkt en wat hij tot uitdrukking brengt in zijn leven. En daar wordt de tong voor genoemd als deel voor het geheel. Als het meest voor de hand liggend, het eerste lichaamsdeel dat de mens gebruikt als hij wat gaat doen. Spreken. En daarmee drukt hij uit wat in zijn hart is. En vervolgens handelt hij naar zijn spreken. Want dat is dan zo. Hè? Als je één keer wat gezegd hebt of beloofd hebt of wat dan ook, of iets onder woorden gebracht hebt, dan is het je eigen, dan zit je dan vast. Het is in hoge mate bepalend voor je leven. Dus het is ook letterlijk echt wel waar. De mens wordt geleid door zijn eigen tong. Soms ook op dwaalwegen. Soms bewust. Mensen die liegen, brengen zichzelf in de grote problemen. Daardoor dus. Omdat ze zichzelf bewust manipuleren op een route die ze eigenlijk niet willen. Maar ja, ze kiezen ervoor. En dat maakt het ingewikkeld. Is dat Jacobus 3? Ja. Klopt wel, hè? Het hele hoofdstuk. Het heet de zonde der tong. En dat is een understatement, want het gaat over de tong die helemaal de mens bestuurt. Maar goed, maar het komt bij de duivel vandaan. Die zei, ik zal opklimmen. Dit is Jesaja 14. Ik zal opklimmen, ik zal mijn troon zetten boven die van God enzovoorts. Zie, dat is wat het is. En aan de andere kant leren wij ook over dat spreken en over die tong. Dat is misschien ook ons aardig om het weer eens te zeggen. Je leest later, bij Petrus lees je, alle vlees is als gras en als een bloem des velds enzovoort. En we zeggen, ja, dat gaat over de mens die vergankelijk van aard is. En dan moet ik u zeggen, ja, dat is wel zo, maar het beeld van dat vlees slaat niet op zijn fysieke gesteldheid, al zou je dat wellicht denken. Maar het slaat op zijn woorden, dat wat de mens bedenkt. Dat heet vlees. Dat is alleen te verklaren via het Hebreeuws. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Alle vlees, dat wil zeggen alle menselijke denken, alle menselijke boodschap. Vlees is een boodschap, vlees is bazar. Het is ook het woord voor evangelie. Het is wat de mens te vertellen heeft aan wereldbeschouwing, levensbeschouwing, hoe die dingen ziet en beleeft en wat het maar is. En dat gaat voorbij. Dat wil zeggen, die menselijke tong, de keel, de mond, de lippen en wat het maar was, daar komt weinig goeds uit, maar positief ten overval te melden, dat het is weinig goeds, maar troost je, het houdt toch geen stand. Dus het gaat ook wel voorbij. En daarom heet het, alle vlees is als gras, maar het woord onze Heer, het woord Gods, blijft in de eeuwigheid. En als je dat een paar keer gelezen hebt, begrijp je echt wel dat alle vlees is als gras, betekent alle woord van mensen. En dat is wat het ook daadwerkelijk is, al is de verklaring daarvoor, de uitleg daarvan dan misschien wat ingewikkeld, omdat dat loopt via het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar hier is het, de man alles gewelds, de kwade mens. Zij scherpen hun tong als een slang, heet addervergift is onder hun lippen. Kortom, wat geproduceerd wordt aan woorden, aan filosofieën en dat soort dingen, is in de praktijk gif. En het gebed is, bewaar mij, Heere, van de handen des goddelozen. Ik heb al de moeite met het woord lezen, hardop lezen van het woord Sela. Maar dat heb ik u al eens uitgelegd. Hè. Ik ben trouwens ook van mening dat het ten onrechte, gewoonlijk, ten onrechte aan het eind van een vers staat. En dat het feitelijk zou moeten staan aan het begin van het volgende vers. Heb u dat nog? Want Sela betekent zoveel als in of op de rots. En eventueel, als je het echt als plaatsnaam neemt, wordt het te Sela, te Petra. En ik beschouw het als een verwijzing naar de locatie van een gelovig overblijfsel. En of het in het verleden of binnen de psalmen ook een of andere technische, dan wel muzikale functie heeft, dat woord. Ja, dat misschien wel, maar niemand weet wat hoor, maar heeft me wat bedacht. Toen maar. Maar ik ben geneigd te lezen, te Sela, bewaar mij, Heere, van de handen des goddelozen. Maar dan doe ik helemaal recht aan dat woord. Bewaar mij, waar zou men bewaard worden? In Petra, in Sela, in de plaats in de woestijn. Bewaar mij, Heere, van de handen Nu wordt het pas handen. De handen des goddelozen, het is weer die ene. Behoed mij van de man alles geweld. En ik vestig uw aandacht op Openbaring 12. Waar staat dat na de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon, de vrouw vlucht naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid, buiten het gezicht der slang, heet het. Nou, eens verder van het hoofdstuk, maar dat, zo heet het wel. Kortom, die vrouw wordt in de woestijn bewaard voor die draak, voor die slang, want die keert zich tegen de vrouw die het manneken gebaard had, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En dit past daar volledig op. Bewaar mij, de Sela. En Sela staat gewoon te wegwijzen trouwens daar. Ja, met onze letters staat er dan Petra, maar staat ook gewoon Sela op, hè. Ja. Te Sela, bewaar mij, heren van de handen des goddelozen, behoed mij van de man alles gewelds, van hen die mijn voeten denken weg te stoten, dat wil zeggen van degene die proberen mij ten val te brengen. Dat is de vaste uitdrukking trouwens voor het zagen aan de iemands stoelpoten, hoe heet zoiets, die van de troon. Koningen worden ten val gebracht. Maar dit is een psalm van David, dat is een koning, en de woorden die worden gelegd in de mond van de Heer Jezus, dat is de koning der koningen, en er zijn er die proberen hem ten val te brengen, uiteraard. En dat gaat niet gebeuren. Sterker nog, wij lezen in, is die Micha? Lezen wij over dat het overblijfsel uit Sela, uit Petra, uit Bosra, uit Bosra wordt het daar genoemd, met name, eruit gaat en dan hun koning voorop gaat. En de Heer in de spits, enzovoorts. Dus ja, dat is toch een kwestie van een koninkrijk dat gebouwd moet gaan worden, enzovoorts. En we gaan het onderweg om zich te vestigen. Er zijn in de geschiedenis wel nogal meer van die gelegenheden aan te wijzen, ik bedoel buiten de Bijbel, van lui die een koningschap claimden of erfden of wat dan ook, en dan met een leger en met volgelingen onderweg gingen om dat gevestigd te krijgen. Ik heb het niet over Jeanne d'Arc, maar toch. Maar naar Reims of zo. En dan had je nog die Huguenot die toch maar naar Parijs ging. Parijs was wel een mis waard, enzovoorts. En dan heb je natuurlijk nog Constantijn de Grote, die op een of andere wijze het keizerschap van het Romeinse Rijk erfde, maar het dan toch eerst nog moest gaan halen met zijn leger, enzovoort. Kortom, er zijn nog wel wat voorbeelden van, over hoe dat gaat. Was het Micha 2? Ja, Micha 2, de laatste vers. Ja, oké. Okay. Prachtige uitspraken vind ik dat daar. De schapen van Bosra. Enzovoorts. Nou ja. Dus bewaar mij van de handen van de goddeloze die mij probeert ten val te brengen. En dan vers 6, de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. Maar u weet wie dat heeft uitgevonden. Hoogvaardigheid, hoogmoedigheid. De arrogantie. Dit is maar één waar dat vandaan komt. Dat is de duivel. Dat is kenmerkend voor de duivel. De hoogmoed. Van ik ga dat winnen. Ik ga mij overal boven stellen. Ik ga de macht overnemen. Enzovoorts. En dat is besmettelijk, dat is de hele wereld, de hele mensheid doorgegaan. Ook Eva wilde wel worden als God. En als het dan nog een lekker appeltje was, dan. Het was begeerlijk om verstandig te maken, stond er, en al dat soort dingen meer. Jawel, is hoogmoed. De hoovaardigen hebben mij een strik verborgen en koorden. Ze hebben een net uitgespreid aan de zijde. Het komt overeen met wat je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament leest over de tijdgenoten van de Heer Jezus, die op alle mogelijke en onmogelijke wijze probeerden hem te bewegen tot het spreken van dingen op grond waarvan ze hem konden veroordelen, of het doen van dingen op grond waarvan ze hem konden veroordelen. Alleen kwamen ze niet veel verder dan dat de Heer af en toe wat deed op de Sabbat, terwijl het dat volgens de Joodse traditie verboden was. Maar goed, veel verder kwam dat niet. Maar ze probeerden hem ten val te brengen. Daarvoor kwamen ze samen, zoals de Hoge Raad kwam samen. Ze overlegden hoe ze hem doden zouden. Ze moesten dat op een of andere wijze acceptabel maken voor het domme volk. En aan het volk uitleggen. Maar we zouden het niet over politiek hebben. Dus doe maar. Maar dat is wat ze doen. En tot vandaag gebeurt dat eigenlijk. Dat is het probleem. Als je het over de Bijbel hebt, dan kom je meteen in allerlei discussies terecht die er helemaal niks mee te maken hebben, maar die maken het allemaal zo verschrikkelijk ingewikkeld. Zie? Strikken, netten. En dan eindigt vers 6 weer met Sela, maar als u mij vraagt, zet het maar aan het begin van vers 7. Te Sela heb ik tot de Heere gezegd, gij zijt mijn God. Neem ter oren, o Heere, de stem mijner smekingen. Laat die anderen maar praten, maar luister naar wat ik te zeggen heb. Luister naar mijn gebed. Heere, Heere, sterkte mijns heils, gij hebt mijn hoofd bedekt ten dagen der wapening, of gij zult mijn hoofd bedekken. Mijn hoofd beschermen betekent dat, hè? Ten dagen der wapening, dat is gewoon ten dagen van de strijd. Eigenlijk gewoon bij het wapengekletter. Denk maar aan de helm der zaligheid. De helm des heils, maar dat is ook een mooie uitdrukking trouwens. Geef Heere de begeerten des goddelozen niet. Bevorder zijn kwaad voornemen niet. Zij zouden zich verheffen dan. En inderdaad, wij kennen dat, want we hebben heel wat meer van die psalmen gelezen. Het gebed is dat de beraadslagingen van de tegenstanders zouden mislukken. In de geschiedenis van David kom je dat ook tegen. De beraadslagingen van de tegenstander zouden mislukken, van Absalom bijvoorbeeld, enzovoorts. Maar u kijkt de geschiedenis maar eens na. Het zijn allemaal intriges, maar niettemin, zo zou het gaan. En de duivel heeft grote plannen als hij eenmaal op aarde is. Er zit ook weinig anders op, zegt Openbaring, hij heeft maar weinig tijd. Maar het gaat hem toch niet lukken, uiteraard. Want zijn tijd is om. En dus worden die begeerten van die goddelozen niet vervuld. Begrijp je me goed? Tot in onze dagen ligt die situatie anders. Hè? Want ja, dit gaat over de duivel, maar tot vandaag wordt hij geacht de wereld te regeren. Dat is heel vervelend om te zeggen, vooral voor diegenen die menen dat zij vandaag de wereld regeren. Onder de mensen bedoel ik. Want je zal maar betrokken zijn in de wereldregering van vandaag en uit de Bijbel leren dat in de praktijk die regering berust bij de duivel. Geloof dat ik toch een andere werkring zou ambiëren dan. Maar ja, het lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Ik weet daar ook eigenlijk helemaal geen raad mee met dat soort dingen. Ik ben alleen blij dat ik er niet in betrokken ben in elk geval. Toch? Het kan nooit goed komen. Dat is niet te doen. Daarna kun je natuurlijk altijd gaan bedenken van ja, we proberen de schade wat te beperken dan. En een klein beetje tegengas te bieden. En oké, ja, ja, ja hoor, ja. Dat, maar ik kan daar verder niks mee met dat soort dingen. Maar tot vandaag is de duivel bezig. En ja, ik ben niet zo van de complottheorieën eigenlijk. Dus ik voel me ook niet geroepen om daar dan voorbeelden van te geven. Maar ik ben van mening dat heel wat zaken die wij geneigd zijn bijzonder positief te duiden, dat die in werkelijkheid ook gewoon van de duivel zijn. Hè? Dat hele streven naar eenheid in de wereld en naar een wereldregering, het uitbannen van oorlogen en het opheffen van grenzen en al dat soort dingen meer. Ik denk dat dat gewoon van de duivel is. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat brengt toch harmonie en eenheid en dat bespaart toch een boel ellende. Zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Dat kan ik niet echt beoordelen. Maar dat de duivel er vanaf Genesis 10 op uit is geweest. Oké, 11. Dat de duivel vanaf Genesis 10 erop uit is geweest om de volkeren der aarde te verenigen. Dat is toch duidelijk? Dat is die van Babel, die van de koning van Babel. En dat is toch een van de titels in de Bijbel van de duivel. En dat laatste wereldrijk heet toch Babel? En de ondergang van dat rijk is toch de val van Babel? Ik bedoel, dat is wat het is, juist. En dat betekent dat er geen ruimte is voor het individu. Men moet meedoen in het geheel. Het wordt centraal bestuurd. Je kan geen kant op. Dat is wat de duivel wil. Buiten God om. Logischerwijze. Nou, daar gaat het om. Daar is hij nu mee bezig. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus en dus de dagen van de antichrist op aarde is dat streven er nog steeds. Maar daar wordt dan ook in die dagen een eind aan gemaakt. En dat is de verhoring feitelijk van dit gebed wat wij hier vinden. Heb je dat? Toen zei, gaat niet lukken. Geef de begeerden des goddelozen niet, bevorder zijn kwaad voornemen niet. Zij zouden zich verheffen, zegt dat wel. Maar de bedoeling is dat zij vernederd worden. En dat is ook de strekking van de rest van de psalm. In vers 10 lezen we dan aangaande het hoofd dergenen die mij omringen. De overlast hunner lippen overdekken hen. Dat van dat hoofd dat sluit kort met vers 8. Want in vers 8 lezen wij: gij hebt mijn hoofd bedekt ten dagen der wapening. En wat betreft het hoofd van de vijand, dat is vers 10, aangaande het hoofd dergenen die mij omringen. De overlast hunner lippen overdekken hen. Dat komt erop neer dat hun woorden op een of andere wijze hen zouden veroordelen en zou terugkeren op hun eigen hoofd. Zo zeg je dat in het Nederlands ook. En het heet de overlast hunner lippen. Dat wil zeggen, de lading daarvan, het gewicht, overlast, last, gewicht. Het gewicht van hun lippen zou terecht moeten komen op hun eigen hoofden. En daarna heet het vurige kolen, moeten op hen geschud worden. U weet wel, vurige kolen op iemands hoofd laden, zo heet het. Ik vind het een wat vreemde uitdrukking, maar hij is aan de Bijbel ontleend. Vurige kolen moeten op hen geschud worden. Hij doet hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan. En het idee van vuur en diepe kuilen kennen wij onder andere van de ondergang van Sodom en Gomorra. Althans voor een deel. En anders kennen wij het van de profetieën over de ondergang van Babel. De aarde opent zich. Van Babel staat dat de stad verbrand wordt met vuur uit de hemel. Stenen uit de hemel. Samen is dat vurige stenen. Maar ook lees je dat het verdwijnt in de aardbodem naar het dodenrijk, Hades of hoe het maar heten mag. En dat vind je hier bij elkaar ook vermeld. En wat de duivel en zijn personeel betreft, die zouden inderdaad terechtkomen in de afgrond en uiteindelijk in de poel des vuurs, zoals beschreven in Openbaring 19 en 20. Dat gaat dus inderdaad wel gebeuren. En dan verdwijnen ze in diepe kuilen, uiteindelijk heet het de tweede dood, dat zij niet weder opstaan. Dat wil zeggen, niet meer eruit komen, daarom is het ook definitief. En dat wordt bevestigd in vers 12. Een man van tong, iemand die te veel spreekt. En dat is die antichristen. U weet, dat is die figuur die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Dat is die grote mond. Aan die hoorn werd een mond gegeven, heet het dan bij gelegenheid in Daniel. Wij kennen het trouwens uit, even kijken of dat klopt, uit Daniel 7. In Daniel 7 namelijk in vers 8. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En hoewel je hier de neiging hebt te denken dat het gaat om één ding, moet ik u zeggen dat in het licht van met name Openbaring zijn het twee dingen. Dat wil zeggen, die hoorn, dat is die toekomstige koning, die politiek leider, en die mond die hij heeft, die grote dingen spreekt, dat is de antichrist, degene die voor hem spreekt. Samen zijn ze de twee beesten uit Openbaring 13. Maar het is grote dingen spreken. Tegen God, uiteraard. En je leest het ook in vers 20. Namelijk, halverwege dat vers, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. En dan in vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wet. Die tekst heb ik dus straks geciteerd. De tijden en de wet, of de tijden namelijk de wet, te veranderen. En de tijden in de zin van, dan komt er een nieuwe tijd, een new age, zonder wet. Zonder de normen en waarden. De wet zal vervangen worden, heet dat. En daarmee een andere wereld brengen zonder vaste waarheid, zonder onvergankelijke waarheid. En wij leven in de dagen van de voorbereiding daartoe. Want ja, onze filosofen hebben al lang uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Dat het een rekbaar begrip is en dat waarheid is dingen zoals wij ze beleven, zodat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Het grappige daarvan is dat ze eigenlijk dus gezegd hebben dat iedereen zijn eigen leugen heeft. Ze hebben die begrippen verwisseld. En wie zou dat nou doen? Waarheid en leugen verwisselen. Maar het heet de grote denkers der mensheid, hè? Met de klassieke term. Maar het is van de duivel. En daar gaat die psalm dus over. En daar gaat deze profetie over. Enzovoorts. Nou ja, en in Openbaring 13 lees je die dingen dus ook. Over de grote dingen, lasterlijke dingen spreken tot God. Enzovoorts. Dus die figuur is het, die met die grote mond. Dat is dus de man van de kwade tong. En waarom ook niet? Hij heet de leugenaar van de beginnen. Hij heet de vader der leugen. Hij heet degene die de wereld verleidt of die de volken verleidt. Hij heet de verzoeker. En wat het maar wezen mag. Het gaat altijd over het woord, over tong. Over, heeft God dat wel gezegd? Of ja, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. Dat is de duivel. Ja. De kwade tong. Een man van tong zal op de aarde niet bevestigd worden. Ik vind het wel aardig hoe dat er staat. Zal op de aarde niet bevestigd worden. Als je het woord aarde nou weglaat, verandert het dan wat? Hij zal niet bevestigd worden. Waarom staat er dan op de aarde? Hij zal op de aarde niet bevestigd worden.
Er komt een tijdje.
Nou, ik denk omdat hij nog niet zo lang op de aarde zo rondhuppelde. Dan wel rondreisde met openbaar vervoer, zeg ik altijd spottend. Hij was uit de hemel afkomstig. En daar is hij niet bevestigd geworden. Daar is hij uitgegooid en dan komt hij op de aarde. Maar op de aarde wordt hij ook niet bevestigd. Hij zal van de aarde worden weggedaan. Gebonden worden, geworpen worden in de afgrond. En hoe dat mij heet, mag in Openbaring 19 en 20. Ja. Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden. Een boos man des gewelds. Let op, een boos man. De boze is in het Nieuwe Testament degene die in de praktijk de wereld regeert. U weet wel, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja. De boze, want heel de schepping ligt in de boze. Niet het boze, hoewel dat ook, maar het is iemand, hè. Het is de boze. Een boos man des gewelds, die zal men jagen totdat hij geheel verdreven is en definitief. En dat is waar het om gaat, uiteraard. En dat staat vast, dat is de strekking van de laatste twee versen van deze psalm. Namelijk, ik weet dat de Heere de rechtszaak des ellendigen zal uitvoeren. Dan wel, ik weet dat de Heere de rechtszaak of het recht der nooddruftigen zal uitvoeren. Want de rechtvaardigen zijn overgeleverd, om zo te zeggen, aan Gods rechtspraak. God die gezegd heeft, wreekt u zelf niet beminde, mij komt wraken toe, ik zal vergelden, enzovoorts. En de psalmist zei bij andere gelegenheden ook al, mijn recht is bij de Heere, enzovoorts. En zo is het maar net. En dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Dat is een van de dilemma's altijd geweest van het menselijk bedrijf. Namelijk het aan de ene kant vaststellen dat rechtvaardigheid in deze wereld feitelijk niet bestaat. Niet werkelijk. En dus idealiter, volgens voor zover men idealist is, idealiter moet het dan in de toekomst alsnog tot stand gebracht worden. En men zegt dan dat dat de essentie is van de religie eigenlijk, welke religie dan ook. Het idee dat in een hiernamaals dan alsnog recht gedaan zal worden. Op zijn vroegst, als een mens doodgaat, dan, ik zeg het wat lomp, maar probeer het zo afstandelijk mogelijk te zeggen, zo van, dan komt hij voor zijn rechters, wie het ook zijn mogen. Of dat nou Zeus is, of Apollo, of Allah, dat maakt allemaal niet zoveel uit, maar en christenen denken het ook vaak, hè. Dat de mens voor zijn rechter komt te staan als hij overlijdt hier, hetgeen overigens niet het geval is. Daar zijn we allemaal, nou ja, daar staat een datum voor, om zo te zeggen. Er zijn tijden voor bepaald. Maar het idee van dat er ooit een keer recht gedaan zou moeten worden, dat is inderdaad wel juist. Alleen wij hebben dat niet verzonnen op filosofische grondslag, maar wij lezen het gewoon in de Bijbel. En God heeft gezegd dat hij dat zou doen. De andere kant is dat hij ook het onrecht de ruimte laat om te zien wat daarvan terechtkomt. En dat is een van de minst bekende aspecten van heel de heilsgeschiedenis. Dat in die geschiedenis de mens in het algemeen de ruimte krijgt om zelf het een en ander tot stand te brengen. Zo, want de mens verbeeldt zich van dat als je nu maar zus of zo doet, of dit of dat heeft, of wat dan ook, dan komt het verder wel goed. Zoals een naïeve dokter Andersjeden in UTB ooit beweerde, dat als de woningnood maar is opgelost, dan komt het met de criminaliteit wel goed. Ja, de woningnood is nog steeds nooit opgelost. De criminaliteit gaat heel goed met de criminaliteit, maar dat kun ik u zeggen. Maar toch maar weer. Wat een dwaasheden zijn dat toch, hè? Wim Kan zou zeggen, ja, dat heb je met die half gestudeerde mensen. Met die doctorandes, zei hij. Maar goed, toch maar weer. Maar wat een naïviteit allemaal. En daar moeten wij dan ook nog respect voor hebben, voor dat soort dingen. Maar men denkt dat als heel populair, waar, ik weet niet hoe het nu is en ik hou me er niet meer mee bezig. Maar het idee van ja, maar alles wat we in het mensenleven fout gaat, is de schuld van de samenleving, van de maatschappij. Dus dan moet de maatschappij veranderd worden. Dat was in mijn jeugd, moest dat.
Maatschappij, dat ben jij.
Hè, maatschappijkritiek en de maatschappij moest veranderd worden enzovoorts. En ik me maar afvragen, wat was er nou eerder? De kip of het ei, juist. De mens of de maatschappij? En in mijn, voor zover ik weet, had je eerst de mens. En daarna pas de maatschappij, want de maatschappij is gemaakt door de mens. Niet andersom. Dus om de maatschappij te veranderen, moet de mens veranderd worden. Je moet het niet omdraaien. Maar zo ziet u dat de discussie over de vraag, wat was er eerder, de kip of het ei, is toch zo dom nog niet, hè? Maar toen maar weer. Nee, de mens moet niet veranderd worden, want dat kan niet. De mens moet vervangen worden. En dat heet wedergeboorte. Dat heet dood en opstanding. Dat is het kruis van Christus. Dat is de uitdrukking die Paulus gebruikt. Met dank voor de alliteratie dan ook nog, maar zo heet dat. In de Galatenbrief bijvoorbeeld. Dat is die dwaze boodschap die niet predikt de verbetering van de mens, maar de vervanging van de mens. Het wegdoen van het oude en het nieuwe komt ervoor in de plaats. Dat is geen modificatie, dat is een verwisseling. En voor wat het oude betreft, inderdaad, het heeft zijn functie. De functie van het oude is dat uit het oude het nieuwe wordt voortgebracht. Dat is het dan. En dat is wat de Bijbel expliciet leert. En het is wat in de natuur ook links en rechts geïllustreerd wordt. Dat het oude verdwijnt en het nieuwe daaruit voortkomt. Enzovoort. Ik ga het nou niet uitleggen, maar zo ligt dat nou eenmaal. Dat is de Bijbelse gedachte. En daarmee wordt dan uiteindelijk ook recht gedaan. De Heer zal dat doen. Hij zal regeren in gerechtigheid, heet dat. En de stoel zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Het koninkrijk zal geen einde nemen. De stoel zijn koninkrijk zal niet wankelen. En wat het maar wezen mag. En bovendien kennen we hem als de koning der gerechtigheid. Als Melchizedek namelijk. En als de koning des vredes. Kortom, ik weet dat de Heere de rechtszaak des ellendigen en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren. Ooit een keer. Bedenk dan dat dit 3000 jaar geleden geschreven werd. Wat gaat gebeuren? Gewisselijk. Prachtig woord. Gewisselijk. De rechtvaardigen zullen uw naam loven. De oprechten, wat een synoniem is voor rechtvaardigen, zullen voor uw aangezicht blijven. Dat tegenover de man van de kwade tong en heel zijn personeel, die zullen niet blijven, die zullen verdreven worden, geheel verdreven worden enzovoorts. Maar de rechtvaardigen, dan wel de oprechten, zullen blijven en uw naam loven. Dat wil zeggen tot in alle eeuwigheid. We hebben nog een paar psalmen te goed, waarin dat uiteraard ook naar voren gebracht wordt.
Ja, psalm 11 vers 7 staat het ook.
Psalm 11.
Vers 7, want de Heer is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigd en lief. Zijn aangezicht aanschouwt en oprecht.
Ja, precies. Die idee is het, ja. Leuk is dat, hè? Dat ze hier en daar van een andere psalm geleend wordt. En dat het herhaalt. Ik heb u dat wel eens uitgelegd, hoe dat werkte bij die Songsmith heet dat. Bij die liederen schrijvers. Die hebben zo'n idee en ze lenen dat enzovoort. Heb je wel eens geluisterd naar de teksten van Hank Williams? Om iets gek voorbeeld te noemen. Die reikt zijn teksten ook aan een als hij zingt. En dan heeft hij ineens een regel uit een heel andere song. En dan past daar weer tussen. En daar merk je niks van als je het niet weet. Maar dezelfde gedachte komt steeds terug. In de verschillende samenhang, maar het idee blijft gelijk. En dit is een vast Bijbels gegeven. De rechtvaardigen zullen uw naam loven. Let erop dat de naam des Heren gelasterd wordt tot in onze dagen, al duizenden jaren, omdat men vindt dat God niet rechtvaardig is. Om reden dat God kennelijk geen recht doet. Want dat recht is in deze wereld ver te zoeken. Maar ooit zal God recht doen. En hij heeft het aangekondigd, daarmee verklaard hoe dat in elkaar steekt en waarom het gaat zoals het gaat en waarom hij deze dingen zo doet. Maar er staat vast dat hij ooit dat recht zal doen. Dat is een belofte die hij gedaan heeft bij herhaling. En dat is waar de psalmist vele malen op terugkomt, uiteraard. Ook in het bijzonder natuurlijk vanwege de Heer Jezus, die notabene kwam in deze wereld, niet om er iets aan te verbeteren, laat staan om een godsdienst te stichten, zoals het allemaal in de boeken staat, enzovoort, maar om te lijden en te sterven. Wat is dat dan toch voor een bedoeling? Nou ja, dat heeft hij gedaan om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en om te voorzien in een rechtvaardige grond voor de zaligheid en voor het voortbrengen van een nieuwe schepping. Zoals dat dan in Romeinen 3 uiteengezet wordt onder andere. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid enzovoort. Dat is waar het om gaat. En uiteindelijk loopt het dus zo af. Dit gebed, om zo, als je het zo mag zeggen, dit gebed. Want de vorm van deze psalm is natuurlijk toch een gebed. Dit gebed zal verhoord worden en inderdaad God zal recht doen en de tegenstander definitief vernietigen. Dat is wat het is. En waar we het nou niet over gehad hebben, is over de vraag of er een historische aanleiding was voor deze psalm. En of er misschien in de geschiedenis ergens een figuur aan te wijzen is die zou worden aangeduid als een kwade mens en de man des gewelds enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, nou, dus worden verschillende opties genoemd. Eén is natuurlijk Saul, ten opzichte van David. En een ander is natuurlijk die Doeg, die Edomiet, die de priesters... doden, toen David op de vlucht was enzovoorts. En, maar dat ik het nou het nog even aanhaal is omdat er in bepaalde Joodse bron, klassieke Joodse bron, gezegd wordt die man die kwade mens, die man des, dat is Jezus. En via hem het hele christendom. Dat beschouwd wordt als de grote vijand van het jodendom, dus eigenlijk. Ja. Dus ja, je komt gekke dingen tegen, hoor. Dus dan worden toch profetisch opgepakt, opgevat, als een betrekking op de toekomst, want in de dagen van David bestond er geen christendom, uiteraard. Maar men leest het er alsnog in, hè. Dus. Zo gaan die dingen. Het is vanuit welk standpunt je die dingen leest. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat echte bijbelkennis binnen het jodendom natuurlijk ook niet niet aanwezig is eigenlijk. Toch? Nee, dat is makkelijk genoeg. Als dat maar ze moet tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias. Als ze dat niet willen, dan krijg je dus de vijandigheid die men dan terugleest alsnog. Met terugwerkende kracht, wat eigenlijk ook al niet kan dan. Maar die men terugleest in de schriften. Maar er is hier geen enkele verwijzing, dus vandaar dat ik er ook geen behoefte aan had om erop in te gaan. Het is verder geen samenhang, het gaat om het algemene beginsel van dat David nou eenmaal een type is van Christus en dat de oprichting en instandhouding van zijn rijk model staat, om zo te zeggen, voor de oprichting en instandhouding van het rijk van de zoon van David. En wat dan de tegenstander is, David had nogal wat tegenstanders. Maar ook onder alle omstandigheden, hij heeft altijd van doel gehad met de werking van de duivel. Als God tegen David zegt, ik maak jou de stamvader van een huis, een koningshuis wat niet zal wankelen, definitief. En uit jou zal voorkomen die ene, dat zaad, die en de troon enzovoort. Betekent het dat de duivel meteen een target heeft, hoe zeg je zoiets, een doel, een vijand, iemand waar hij zich tegen zou richten. En dat doet hij ook de hele geschiedenis door, en meer specifiek gericht op de Heer Jezus. Dat gold in het verleden en dat geldt in de toekomst net zo goed. Ja, we zien dat met vertrouwen tegemoet, want we hebben alle vertrouwen in de beloften die God gedaan heeft. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen voor de kracht van dat woord. Waarmee u tot ons gekomen bent, waarmee u tot ons spreekt. De kracht van dat woord ook dat u in onze harten wilt planten om onze zielen zalig te maken. We danken u dat u ons verwekt hebt tot nieuw leven door dat zaad der wedergeboorte. En dat we ons met datzelfde woord mogen voeden als het brood des levens, opdat we mogen opwassen in kennis en in genade en in het geloof van kindschap naar zoonschap. Ook hebben we alle reden om u te danken te mogen weten dat binnen afzienbare tijd deze profetieën definitief vervuld zullen worden in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In de openbaring van dat nu nog steeds verborgen koninkrijk, dat op aarde gestalte zal krijgen en definitief de zonde en de mens der zonde en de wetteloosheid zal uitdelgen. Wij danken u voor het voorrecht reeds nu te mogen leven als eerstelingen van die nieuwe schepping onder uw nieuw verbond, in het besef dat we het voorwerp zijn van uw tegenwoordige werk. En toegevoegd zijn aan die gemeente van eerstgeborenen die straks betrokken zal worden in de openbaring van uw koninkrijk. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij u en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.